Goedenavond, de laatste van 16 avonden over de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36 en 37. Het zijn inderdaad twee nogal verschillende onderwerpen. Ik ga proberen de tijd eerlijk tussen deze twee artikelen te verdelen. Laten we eerst artikel 36 lezen, dat handelt over de overheid. Wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, vorsten en overheden heeft ingesteld. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven om te bestraffen hen die kwaad doen en te beschermen de goeden. En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, het rijk van de antichrist te vernietigen. En het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend wordt zoals hij in zijn woord gebiedt. Verder is ieder van welke hoedanigheid, rang of stand hij ook mag zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet in strijd zijn met het woord van God. Ieder dient voor hen te bidden, opdat de Heere hen wil leiden in al hun wegen en opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Hierom wijzen wij de wederdopers af en andere oproerlingen en in het algemeen allen die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen stoten door het invoeren van de gemeenschap van goederen en de goede zeden die God onder de mensen ingesteld heeft, te verstoren. Dat is artikel 36, het ene laatste artikel. En dat heeft nogal een speciale klank gekregen. Artikel 36 van de Nederlands geloofsbelijdenis. Want er is waarschijnlijk geen artikel waarover zoveel te doen is geweest. Het heeft er zelfs toe geleid, dat staat in een voetnoot die u niet geprojecteerd ziet, dat in 1905 de generale synode van Utrecht van de gereformeerde kerken in Nederland een bepaalde zinsnede in dit artikel heeft geschrapt. U weet wel, de drie formulieren, dat zijn de drie belijdenisgeschriften van de reformatorische kerken, de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Die liggen al eeuwen vast, daarin is nooit ook maar iets veranderd, behalve deze ene keer. En waarom is dat veranderd? Wat is er veranderd? Er is een zinnetje weggehaald, namelijk dit zinnetje. Om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst het rijk van de antichrist te vernietigen. Waarom is dat gebeurd? Daarachter schuilt zowel de gewijzigde visie op de rol van de overheid in zaken de handhaving van de openbare godsdienstoefening, als de overtuiging dat de belijdenissen van de kerk haar actuele belijden dienen weer te geven. En dat komt niet meer overeen met wat men toen meende over de staat van de overheid, de taak van de overheid. Hier wordt dus gezegd, de overheid heeft niet alleen maar de taak om de openbare orde te handhaven, dat is volkomen terecht. Maar de overheid als zodanig heeft ook de taak de afgoderij en de valse godsdienst uit te roeien. En het rijk van de antichrist te vernietigen. Wel nu, zeiden de gereformeerde vroede vaderen in 1905, dat is nog niet eens zo lang geleden, naar verhouding. Dat klopt niet, daar kunnen we het niet mee eens zijn. En ze hadden gelijk, daar ben ik het ook niet mee eens. Dan gaan we direct zien waarom dat zo is. Je kunt je wel afvragen of dat dan ook een reden is om het te schrappen uit de geloofsbelijdenis. Toen de gereformeerde kerken en de Nederlands hervormde kerk bij elkaar kwamen met de Luthersen in 2004, kwam dus ook de vraag aan de orde, wat doen we nou? Gaan we die geschrapte woorden eruit laten? In de hervormde kerk waren ze altijd gehandhaafd. En ze hebben toen besloten om in 2006, om die oorspronkelijke tekst van het artikel ongewijzigd te laten. Dat betekent niet dat iedereen in de protestantse kerk in Nederland het met die woorden eens was. Maar de argumentatie daarbij was, luister, dit zijn historische documenten. Als je die wil gaan updaten, dat wordt sowieso helemaal niks. Als je echt iets zou willen hebben dat het belijden van onze tijd weergaf, dan moet je ze maar opnieuw schrijven. Laat ze staan als historische documenten. Er staat nog heel wat meer in dat in feite tegen de achtergrond van die tijd moet worden begrepen. En dat wij vandaag de dag sowieso anders zullen zeggen. Men heeft in 2004 zelfs een document van de Lutheranen overgenomen. Eigenlijk was dat een document, de Leuenberger Concordie, die al een aantal jaren eerder door een aantal Lutherse en gereformeerde kerken in Europa waren aanvaard. En die nam men ook op in die vereniging van Lutheranen en gereformeerden en hervormden in 2004. Ondanks het feit dat er tussen die Leuenberger Concordie en de Dordtse leerregels duidelijke tegenstrijdigheden waren. Maar daar zat men niet mee. Men zei, dit zijn historische documenten, ze geven richting aan ons geloof. Dit is onze oriëntatie, maar het is niet zo dat we nou elk woord en elke letter daarin per se accepteren. En in die zin heeft de PKN deze woorden in artikel 36 gewoon laten staan. En of je het ermee eens bent, ja of nee, dat moet iedereen dan maar voor zichzelf uitzoeken. Als je eenmaal begint weg te schrappen en het gaan zitten veranderen, dan kun je wel aan de gang blijven en dat lijkt mij ook zeer terecht. Dus ik ben het ermee eens dat de woorden onjuist zijn en ik ben het er ook mee eens om ze te laten staan. Het zijn historische documenten, het is niet de Bijbel. En zo hebben we het ook in deze avonden niet behandeld, alsof dit een soort onfeilbare, geïnspireerde samenvatting van de Bijbel zou zijn. Dat is het niet. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk om te zien hoe men in die 16e eeuw in dat pas ontstane protestantisme omging met de Bijbel. En dat blijft voor ons ook hoogst actueel. En dan zijn we ook heel blij dat we met verreweg het meeste wel redelijk tot zeer goed kunnen instemmen. Nou, laten we maar beginnen bij het positieve waar we het allemaal over eens zijn. En dat is, er moet een overheid zijn. En de argumentatie is ook belangrijk. Waarom moet er een overheid zijn? En dan zegt de belijdenis, dat komt vanwege de zondeval. Je zou kunnen speculeren over de vraag, als de mens nou niet gevallen was, en die mensheid was steeds groter geworden, zou er dan op de duur ook niet een overheid nodig zijn geweest? Nou, je zou kunnen zeggen, tuurlijk, je hebt toch instanties nodig die zorgen voor aanleg van wegen en die zorgen voor het innen van belastingen om die wegen te kunnen aanleggen en straatverlichting en ziekenhuizen en weet ik wat allemaal. Je kunt je een heleboel dingen voorstellen die gewoon behoren tot het openbare leven waar toch iemand iets voor moet doen. En dat rekenen wij ook tot de taak van de overheid, hoewel heel veel daarvan in particuliere handen is toevertrouwd. Maar hier gaat het om iets anders. De overheid is er om het kwaad te beteugelen. En daarin spreekt de belijdenis gewoon Romeinen 13 na. Vraag je maar eens af wanneer voor het eerst in de Bijbel over de overheid wordt gesproken. Althans een hint in die richting wordt gegeven. Dat is in Genesis 9. Na de zonvloed, dan zegt de Heere God tegen Noach, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed moet door de mens vergoten worden. Door de mens. Daarvoor zijn rechters nodig. Daarvoor is een overheid nodig. In die tijd vielen de rechters en de heersers nog samen. Dat was niet zo in Genesis 4 bij Kaïn. Niemand mocht zich aan Kaïn vergrijpen, ook al was hij een moordenaar. Hij had met God zelf te doen. Maar in Genesis 9 vind je voor het eerst iets dat op overheid wijst. De mens moet orde en recht handhaven in deze wereld. En dat betekent, het kwade moet gestraft worden. Dus dat de overheid te maken heeft met de wereld van na de zondeval en ook van na de zondvloed, dat is volkomen terecht. De mens, de ongebondenheid van de mens moet worden beteugeld. Het wordt hier uitgedrukt met de woorden openbare orde. En orde is niet alleen maar wegen en stoplichten. Orde is ook vooral dat mensen zich niet aan elkaar vergrijpen, aan elkaars leven, aan elkaars eigendommen. Vandaag zeggen we dat wel eens een keer zo. De overheid moet zorgen voor de publieke gerechtigheid. Gerechtigheid, maar dan in het openbare leven. De overheid bemoeit zich niet met wat er tussen ouders en kinderen gebeurt, of tussen echtelieden gebeurt, of wat er ook binnen de kerken gebeurt. Dat is niet het terrein van de overheid. Behalve als het over misdaad gaat. Als je je vrouw mishandelt of je kinderen mishandelt, dan komt de overheid er wel aan te pas. Maar de overheid heeft haar eigen specifieke terrein. En dat mag niet op het terrein komen van het gezin dat zijn eigen terrein heeft. En het huwelijk. En de kerk. Maar ook verenigingen. Alles wat er gebeurt op dat soort terreinen. Zolang het de openbare orde niet stoort. Zolang het de openbare gerechtigheid niet schendt. Hebben al die terreinen hun eigen rechten en hun eigen wetten. En daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. De overheid is daarmee, en dat is eigenlijk door Abraham Kuyper, die een eeuw geleden 4 jaar lang minister-president van Nederland was, maar natuurlijk ook heel belangrijk als theoloog en als stichter van de Vrije Universiteit en als stichter van de gereformeerde kerken. Abraham Kuyper heeft dat geweldig, briljant samengevat door zijn term soevereiniteit en eigen kring. De kerk is een kring en de staat is een kring en het gezin is een kring en het huwelijk is een kring. En de vereniging is een kring en de partij is een kring. En elk van die kringen is soeverein. Dat wil zeggen, heeft haar eigen wetten en haar eigen orde. De staat is niet iets wat daarboven staat. Zoals je dat in totalitaire staten hebt, waar de overheid alles bepaalt, ook binnen al die andere terreinen. Maar de kerk is ook niet in die positie. Die staat ook niet boven al die andere terreinen, zoals je dat in de middeleeuwen had met de macht van de Rooms-Katholieke kerk. Over al die verschillende verbanden van het leven. Nee, ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat ze allemaal neutraal zouden zijn. Alsof alleen de kerk het geestelijk terrein zou zijn en die anderen zijn neutraal. Nee, zei Kuyper al en heel terecht. Ze staan allemaal onder het woord van God. Of die overheden dat nou willen erkennen of niet. Ze staan onder het gezag van God. Een verstandig mens onderwerpt zich aan dat gezag van God. En een heleboel mensen zijn niet verstandig, die doen dat niet. Dus er is geen neutraal terrein. Al die terreinen staan onder Gods bestuur. En moeten zich daaronder onderwerpen. En dan worden die overheden ook straks voor de rechterstoel op aangesproken. Maar een overheid heeft een beperkte taak. Hoe rechtser je bent. In Amerika zijn dat de Republikeinen. Des te kleiner moet de overheid zijn, des te minder moet de invloed van die overheid zijn. Hoe linkser je bent, dat zijn in Amerika de Democraten, hoe groter de macht van die overheid is. Over des te meer terreinen moet ze gaan. Als hier de SP aan het bewind zou komen, dan zou de SP zich met alle terreinen van het leven bemoeien. Dat is vanuit het socialisme gedacht. Maar vanuit een christelijke staatsvisie heeft de overheid een belangrijk terrein, maar op haar eigen terrein. Ze is niet neutraal, ze staat onder het gezag van Gods woord, of ze dat wil weten of niet. Maar ze heeft zich te bemoeien met de publieke gerechtigheid en ze heeft niets te vertellen over wat er in de kerk en al die andere terreinen gebeurt. En nou komt het. Ze heeft dus ook niets te vertellen over het rijk van de antichrist en dat soort zaken. De overheid heeft dus helemaal niet de taak om de afgoderij uit te roeien. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. En het is vooral de taak van de kerk en van individuele predikers om tegen de afgoderij te prediken en tegen alle valse godsdiensten te prediken. Maar je moet er niet aan denken als je zou leven in een land met een zogenaamde christelijke overheid die de afgoderij en de valse godsdienst gaat uitroeien. Want wie maakt uit wat die valse godsdienst is? Ik zou ook niet graag willen leven in een land waar de SGP het voor het zeggen had. Dan wordt daar de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dus het zal wel meevallen. Maar als daar inderdaad een meerderheid van het volk SGP'er zou zijn, dan ben ik ook bang dat niet alleen de katholieken verboden zouden worden, maar ook alle evangelische gemeenten. Ik vertrouw geen enkele christelijke groepering dat die alle staatsmacht in handen zal krijgen. En mezelf al helemaal niet. Dus daar hoef je ook niet bang voor te wezen trouwens. Nee, alsjeblieft, ik moet er niet aan denken. Wat we wel doen is het evangelie verkondigen. En dat doet de kerk, maar dat doen we ook in allerlei andere verbanden, in zendingsorganisaties. Wij verkondigen het evangelie. En dat is Gods middel om de afgoderij en de valse godsdienst tegen te gaan. Er zat natuurlijk achter dat artikel ook weer een hint in de richting van koning Filips II. De Spaanse koning voor wie dit document oorspronkelijk geschreven is. Want hiermee zei Guido de Bray ook, als wij Calvinisten het hier voor het zeggen krijgen, hij was toen zelf in de gevangenis, hij zat onder de druk van een katholieke koning en van een katholieke kerk, maar als de gereformeerden het voor het zeggen krijgen, dan zei hij daarmee, dan zullen wij op onze beurt een einde maken aan valse godsdienst en daar hoorde ook het Rooms-Katholicisme bij. In de Belgische stad Gent hebben de Calvinisten 20 jaar lang de dienst uitgemaakt onder leiding van Petrus d'Athen. En toen was het afgelopen met hen. En toen waren er zo ontzettend veel mensen onder druk gereformeerd geworden, dat zo gauw Petrus d'Athen de wijk had moeten nemen, zijn al die mensen hals over kop weer teruggekeerd naar de katholieke kerk. Dat bewees op zichzelf al, dit is ook niet de manier. In Nederland hebben we de situatie gehad, ik bedoel, wij leerden op de lagere school over de verdrukking van de eerste protestanten in Nederland met brandstapels erbij. Maar we hoorden niet over het feit dat tot 1853 andere godsdiensten naast de gereformeerden alleen getolereerd werden. Dat gelukkig dan nog wel. Maar Lutheranen, remonstranten, evangelisch in moderne zin had je eigenlijk nog niet, katholieken, mochten alleen bij elkaar komen in gebouwen die niet als kerken herkenbaar werden. Ze werden, om een modern woord te gebruiken, gedoogd. Maar naar buiten toe moest Nederland een gereformeerd land zijn. En dat is een consequentie van deze formulering. Want als je dan zo'n regering krijgt, dan maakt die ook uit wat nu de ware godsdienst is en welke andere valse godsdiensten dus, nou ja, niet vervolgd worden, maar op zijn best getolereerd. Er zit ook wel een element van humor in als je daar oog voor hebt. En vanaf nu krijgt u dat oog ook, want ik ga het u bijbrengen, dat oog. Na 1853 mochten dus de katholieken ineens kerken gaan bouwen. Dat was voor die tijd niet geoorloofd. En die hebben ongelooflijk veel geld bij elkaar gebracht. En de mooiste kerken gebouwd. In heel veel dorpen zie je in het midden een kleine dorpskerk. En niet zo ver vanaf, waar er maar plek te vinden was, een reusachtige katholieke kerk. Hier in de buurt heb je een mooi voorbeeld, Hilversum. Dus je dan vraagt, wat is nou de centrale kerk van Hilversum? Dat is de katholieke, dat is een reusachtige kerk. Maar Hilversum was een heel klein heidendorpje, er is ook nog steeds een dorpskerk, maar die is bijna niet terug te vinden. En dat is in heel veel plaatsen zo. Een fantastisch, heel vaak Argentonisch mooie gebouwen, mooie grote katholieke kerken. En je kunt het vaak al zien, helemaal in het midden staat die kleine hervormde kerk, uit de tijd dat het hele dorp of stadje nog klein was. En eigenlijk is in 1853 daarmee toch een stuk schande terzijde gesteld. In Amerika heb je in de jaren 90 vooral, het is nou een beetje minder aan het worden gelukkig vind ik, heb je een hele stroming gehad van mensen die noemden zich Dominion theologen. En die geloofden er vast en zeker dat het christendom nog een geweldige tijd op aarde tegemoet zou gaan. En dan zouden alle regeringen christelijk worden. Niet alle mensen. Maar er zouden zoveel meerderheden ontstaan dat in alle democratische landen zouden christelijke regeringen komen. En die zouden dan eigenlijk de wetten van het Oude Testament weer moeten gaan invoeren. Dat zeiden de meest extreme onder hen. En ze zagen dat ook werkelijk gebeuren. Dan worden homoseksuelen gestenigd of op een humanere manier ter dood gebracht. Maar in ieder geval ter dood gebracht. Overspelers ook en nog een hele serie andere mensen. Ik moet er niet aan denken. Onder zo'n regime te leven. Maar voor die mensen is het een soort bijbels ideaal. En als je aan ze zou vragen, hoe kom je daarbij, dan zouden ze onder andere naar dit artikel wijzen. Dus ik kan me wel voorstellen dat die gereformeerden in 1905 zeiden, alsjeblieft, dat moet eruit. Want dit is nooit de taak van de overheid. En daar hadden ze helemaal gelijk aan. Niet de staat bevordert het koninkrijk Gods. Dat doen we met z'n allen individueel. We doen dat als gemeente, maar we doen dat ook door verenigingen. We doen dat door zendingsorganisaties, ik weet niet wat. Maar het is niet zo dat de staat specifiek daarvoor een taak zou hebben. Dat was natuurlijk ook wel ingewikkeld toen de reformatie ontstond. Kijk nou eens naar Duitsland. Wat bestond uit een ongelooflijk aantal kleine landjes met graven en bisschoppen. Nee, niet bisschoppen, ja soms ook. Graven en hertogen. Prinsen en keurvorsten en hoe ze allemaal mogen heten. Al heel gauw toen de verdrukking ontstond tegen de opkomende reformatie, zochten de reformatoren Luther voorop hun heil bij de overheden. Hij zelf heeft veel steun ontvangen van keurvorst Frederik, die hem door dik en dun gesteund heeft, waardoor dat hele gebied, Saksen, protestants geworden is. Toen na de Dertigjarige Oorlog daar een vergelijk ontstond, toen zei men, ieders gebied moet katholiek of protestant worden, al naar gelang de vorst. Als de vorst katholiek was, dan bleef het gebied katholiek. En dan moesten de protestanten maar vertrekken, of in het geheim bij elkaar komen. En zo werd Duitsland een lappendeken. En tot op de dag van vandaag kun je dat nog terugzien. Het was heel menselijk om hun heil te zoeken bij de overheid. De steun te zoeken daar. Maar tegelijkertijd levensgevaarlijk. Het betekende dat de overheden gingen uitmaken wat de godsdienst van hun onderdanen moest zijn. We hebben heel lang, maar daar ga ik nog niet te veel over uitweiden. We hebben heel lang geworsteld met wat is nou een Bijbelse staatsvisie. Wat voor een Bijbelse kijk moeten wij nou hebben op de staat? De katholieken waarbij de kerk boven alles stond, dat is de oplossing niet. Maar de protestanten ook niet. Waarom heet onze oude Bijbelvertaling de Statenvertaling? Omdat die vertaling niet gemaakt is op last van de kerk, maar op last van de Staten-Generaal, op last van de politiek. In die naam zit nog precies het misverstand van artikel 36. Het was de Staten-Generaal, dat was dus het hoogste orgaan van het bestuur in de Nederlanden in die tijd, dat het bevel gaf, er moet een synode komen om de problemen op te lossen die er in die tijd waren. De synode van Dordrecht, 1618, 1619. En die gaven ook het bevel tot het maken van een Bijbel. Dat zou vandaag ondenkbaar zijn. De huidige ministerraad van VVD en PvdA die zeggen, we moeten al die theologische problemen oplossen, we moeten gewoon een goede Bijbelvertaling hebben. Ondenkbaar. Het principe wordt ook door niemand meer aangehangen. Dat de staat dat zou moeten doen. Behalve die mensen die nog steeds onverkort geloven in het oorspronkelijke artikel 36. Maar dat zijn er niet veel. Zelfs in de SGP niet. Die toch heel lang eigenlijk ook hier bij deze formulering gezworen hebben. Nee, dat kunnen we zo niet meer meemaken. Hoe moet het dan wel? Nou, ik heb straks een idee gegeven hoe je erover zou kunnen denken. Het is een ingewikkeld probleem. Maar zo kan het in ieder geval niet. En dat geloven ook nog maar heel weinig mensen. De geloofsbelijdenis is er niet om klakkeloos na te praten. Maar is een richtlijn voor jouw denken over moeilijke zaken. Christelijke overheid, wat is dat? Een christelijke staat, wat is dat? In het slot van dit artikel vinden we heel duidelijk een heenwijzing voor Philips II. Maak u geen zorgen over ons. Want ook daar heeft de PKN een voetnoot bij gemaakt. Dat zijn die woorden, hiermee wijzen wij de wederdopers en af en andere oproerlingen. Nou, die wederdopers, dat waren natuurlijk Jan van Leiden. U kent allemaal het spreekwoord. Je er met een Jantje van Leiden van afmaken, hoewel velen niet meer weten wie Jantje was. Jan van Leiden was een man die met een heleboel andere Calvinisten, vooral uit Nederland, in Münster, niet zo ver over de Duitse grens, een soort ideaalstaat wilde stichten. Je zou kunnen zeggen in de geest van artikel 36, waarbij ze alle valse godsdiensten uitprobeerden te roeien. Ze hebben daar een soort rijk gevestigd, waarbij zij het alleenrecht hadden. Maar dat al heel gauw uit de hand liep, waardoor die wederdopers een heel slechte naam hebben gekregen. Je moet ze niet verwarren met de doopsgezinden, waar later ook de baptisten uit voortgekomen zijn. De doopsgezinden van Menno Simons, dat waren hele brave en vreedzame lieden die absoluut tegen deze idioterieën waren, want dat gebeurt al heel gauw. Jantje van Leiden zelf had een hele verzameling echtgenotes, want daar heb je natuurlijk teksten genoeg voor in het Oude Testament. En nog allerlei andere dingen. En je kunt begrijpen dat katholieken met name bang waren dat protestanten eigenlijk dat allemaal een beetje in het hoofd hadden. Een soort heilstaat op aarde te stichten. En hier zegt Guido de Bret, nee, dat willen wij niet. Dat zijn oproerlingen. Dat zijn mensen die de rechtsorde omver willen stoten door het invoeren van de gemeenschap van goederen. Dat gebeurde dus, hè, als een soort imitatie van Handelingen 2, daar in Münster. Als je trouwens in Münster wel eens bent, ga dan vooral kijken naar de grote kerk, want er hangen nog de kooien aan waarin Jantje van Leiden en de anderen hebben gezeten. Ze zitten er nu niet meer in, ze hebben die botten daar later weggehaald, maar ze hebben daar heel lang aan die kerktoren gehangen. Een passende straf, zou je kunnen zeggen. Daar opgesloten, ik weet niet of ze toen al dood waren of niet, maakt niet veel verschil, want die houden het daar toch niet zo lang uit. Maar ze hingen daar in kooien aan de kerktoren en de kooien hangen er nog. Om ons allemaal af te schrikken om zulke gekke dingen niet te doen. Wel, zegt Guido de Bret, daar hoeven jullie niet bang voor te wezen. Wij willen ook geregelde overheden. Wij willen dit soort uitwassen niet. En zeker ook niet dingen die de goede zeden betreffen, wat daar ook in Münster helemaal verkeerd ging. Wij willen dus dat u gerust bent, koning. Wij willen niet de bestaande gezags- en samenlevingsstructuren overhoop gooien. ook in de brief die Guido de Bregge geschreven heeft aan koning Philips II, als begeleiding bij dit document geeft hij dat heel duidelijk aan. Wij zijn geen oproerkraaiers. Maar we zijn wel mensen met heel uitgesproken opvattingen. En die lijken heel veel op die van de katholiek. Maar er zijn ook een aantal heel belangrijke verschillen. Wel nu, laten we overgaan tot het tweede artikel. En dat wordt ook hoog tijd. Ten slotte geloven wij in overeenstemming met het woord van God, dat als de door de Heere bestemde tijd, die aan alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als hij opgevaren is. Dat is natuurlijk een zinspeling, Handelingen 1 vers 11, waar de engelen dat zeggen tegen de apostelen. Hij komt met grote heerlijkheid en majesteit om zich te openbaren als rechter over levenden en doden, terwijl hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. En dan zullen voor deze grote rechter alle mensen persoonlijk verschijnen, zowel mannen als vrouwen en kinderen die van het begin tot het einde van de wereld geleefd hebben, gedagvaard door de stem van de aartsengel en het geklank van de bazuin van God. Dat is ook weer een regelrecht citaat uit de 1 Thessalonicenzen 4. Want alle die gestorven zijn, zullen uit de aarde verrijzen en de zielen zullen samengevoegd en verenigd worden met hun eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen leven, zij zullen niet sterven zoals de anderen, maar zij zullen in een ogenblik veranderd en van vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar wat zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven aan elk ijdel woord dat zij gesproken hebben. Dat is ook een citaat uit Matteüs 12. Eigenlijk dit hele artikel is één aaneenschakeling van bijbelcitaten. Al houdt de wereld die ijdele woorden, slechts voor spel en tijdverdrijf. En dan zullen de verborgen dingen en huichelarijen van de mensen openlijk voor allen aan het licht gebracht worden. En daarom is de gedachte aan dit oordeel terecht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen. En zeer begeerlijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen. Want hun verlossing zal dan geheel voltooid worden. En zij zullen daar ontvangen de vruchten van de arbeid en de moeite die zij zullen hebben verdragen. Hun onschuld zal door allen erkend worden en zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God zal oefenen jegens de goddelozen die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld. Zij zullen overtuigd worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden. Echter om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Alweer een citaat uit Matteüs 25. De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkorene engelen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het zal bekend worden dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een beloning uit genade zal de Heere hen zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij de grote dag met groot verlangen en om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus. Onze Heere. Nou, dit is nou een mooi voorbeeld van een artikel waar je twee kanten uit kan. Je kan uitvoerig opsommen waar je het allemaal niet mee eens bent. En je kunt ook helemaal aan het einde van deze serie genieten van alles waar je het wel mee eens bent. Laat ik om te beginnen te vertellen dat hier heel veel in staat waar ook Philips II en in elk geval de katholieke leiders het van harte mee eens zullen zijn. Want de voorstelling die wij hier hebben is eigenlijk helemaal die vanaf kerkvader Augustinus gewoon is geworden in de kerk. Aan het einde der tijden, op de jongste dag, zal Christus wederkomen, ongeveer zoals het in de Sixtijnse kapel is afgebeeld door Michelangelo in het laatste oordeel. Alle mensen zullen opstaan en allemaal zullen ze voor de grote witte troon worden gesteld. Daarbij wordt natuurlijk gedacht aan Matteüs 25, de schapen en de bokken. En ze worden in tweeën uit elkaar gedreven. De schapen gaan het vrederijk binnen. En het koninkrijk binnen. Dat is dan in deze voorstelling de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de bokken die worden verwezen naar het eeuwige vuur. Dat is eigenlijk de voorstelling die de reformatoren letterlijk hebben overgenomen van de Rooms-Katholieke traditie, die begint met Augustinus. Want voor Augustinus, in de eerste 3 eeuwen, was er een heel ander beeld. Toen zag het er zo uit dat men mocht uitkijken naar het 1000-jarig vrederijk, zoals dat beschreven werd in Openbaring 20. Christus komt terug in Openbaring 19. Dan vindt het 1000-jarig rijk plaats en aan het einde daarvan wordt het oordeel over de doden geveld en dan pas komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de loop van de 16e eeuw, maar vooral de 17e en de 18e eeuw, begint dat inzicht ook door te breken bij een aantal predikanten uit de nadere reformatie, zoals we dat noemen. Daarmee bedoelen we dat een aantal predikanten zeiden: luister, dan hebben we de kerk wel gereformeerd, maar dan moeten we de mensen nog reformeren. Dat moet God doen. Nou moet er ook een bekering van het hart komen, een toewijding aan de Heere God. En dat is een heel bijzonder Nederlands verschijnsel. Het lijkt wel op het puritanisme in de Britse gebieden. Het lijkt op pietisme in Duitsland. Maar het is een heel eigenaardige Nederlandse beweging geweest, de nadere reformatie. In deze gemeente zongen we vroeger nog wel eens liederen van dichters uit die tijd. Maar ja, dat is allemaal door de opwekking verdreven. Maar daar waren heel bijzondere liederen bij die spraken van dat innige persoonlijke geloofsleven. Niet alleen maar uiterlijke reformatie van de kerk. En toen in die tijd ging men ook opnieuw het profetisch woord lezen. En toen zeiden we, ja, maar het is toch een beetje anders in elkaar. Waar is Israël in deze toekomstverwachting? Heel Israël komt in dit artikel niet voor, komt sowieso niet voor in deze belijdenis. Wat zijn Gods plannen met Israël? Toen stonden daar dominees op die zeiden: ja, maar God, dat staat duidelijk in Gods woord, hij gaat Israël terugbrengen naar zijn beloofde land. En die zullen daar hun eigen land krijgen, hun eigen staat. En ze zullen massaal tot bekering komen. En Sion zal het middelpunt worden als Christus terugkomt om zijn rijk op te richten. Nou, daarover lees je hier allemaal helemaal niets. En uiteindelijk heeft dat tot verschillende opvattingen geleid. Maar terwijl ik vroeger altijd dacht dat het pas in de 19e eeuw in de evangelische wereld opkwam, die hele discussie, is me later gebleken dat dat al zeker in de 17e eeuw begon hier in ons land. Maar ook bij de Schotten en bij de Duitsers. Bij predikanten die gewoon het woord van God weer opnieuw gingen lezen. En serieus na. Buitengewoon boeiende ontwikkeling. Dus dit staat, het is pas jaren 60 van de 16e eeuw, dit staat nog helemaal in de Augustiniaanse traditie, de traditie van Augustinus. Die verder heel veel mooie dingen heeft gezegd, maar er ook af en toe naar mijn bescheiden mening, en naar die van duizenden anderen trouwens, helemaal naast zat. Dit is, je zou kunnen zeggen, nog heel sterk gelijkend op de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar je moet hier natuurlijk ook weer tussen de regels doorlezen. Dit zijn alweer mooie voorbeelden om te laten zien dat je zo'n document alleen maar kan begrijpen tegen de achtergrond van die tijd. Het gaat om het grote conflict met Rome. Daarom zeggen heel veel mensen: ga daar nou niet aan zitten veranderen. Het is sowieso een historisch document. Dat heeft niks meer te maken met de actualiteit van vandaag. Want toen, lees nou bijvoorbeeld zo'n mooie uitdrukking als bijna aan het einde: het zal bekend worden dat hun zaak, de zaak dus van de ware gelovigen, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. Voel je hem? Beste koning Philips II, dat zijn jouw rechters en overheden. Dat is wat jullie met ons doen. Guido de Breil leest, schrijft dit terwijl hij in de gevangenis zit voor zijn geloof. Wie hebben hem daarin gegooid? De katholieke overheid en de katholieke kerk. Dat was 2 handen op 1 buik. Dus hij zegt eigenlijk tussen de regels door: ik ben door katholieke rechters en overheden in deze gevangenis terechtgekomen. Ik word veroordeeld van mijn leer. Maar er komt een dag dat duidelijk zal worden dat mijn zaak de zaak van de Zoon van God is. Dat zegt hij zo niet, dan zou het ook erg onbescheiden klinken, maar het zit er natuurlijk wel in opgesloten. Het gaat hier niet alleen maar om de strijd tussen geloof en ongeloof. In het hele conflict met Rome ging het daar ten diepste natuurlijk niet over. Het ging ten diepste over de vraag: mensen die belijden gelovigen te zijn, die belijden christenen te zijn, kunnen zo ongelooflijk ver uit elkaar groeien dat een scheuring in de kerk onvermijdelijk was. En het protestantisme claimt teruggekeerd te zijn tot de waarheid van God. En wordt nog steeds verdrukt door katholieke rechters en overheden. En dat zijn de mensen van wie uiteindelijk de zaak aan de orde, hun zaak zal blijken de zaak van de Zoon van God te zijn. Wij weten vandaag al dat het een beetje ingewikkelder in elkaar zit. Er waren ook onder de katholieken van die tijd heel wat mensen die oprecht met het licht dat zij hadden de Heere probeerden te dienen. En er waren ook onder de protestanten van die tijd heel wat mensen die katholiek naar bed waren gegaan en 's morgens protestants wakker werden, omdat in die nacht de pastoor besloten had ook met de nieuwe leer mee te gaan. En zo werd die kerk gewoon, de dorpskerk, werd gewoon een protestantse kerk. Dat beleefden die mensen helemaal niet als een grote verandering hoor. De beelden gingen de kerk uit. De volkstaal werd het Nederlands en niet langer het Latijn. En nog wat, en dat vonden de mensen eigenlijk wel prettig, konden ze misschien verstaan wat er gezegd werd. Voor heel veel mensen was dat helemaal niet zo'n grote verandering. Wij natuurlijk hebben dat geweldig geïdealiseerd. Maar zelfs een heleboel van die pastoors die dominee werden, bleven in hun hart gewoon rooms. Dat is ook precies de reden waarom later die predikanten kwamen met die nadere reformatie. Die zagen wel dat er heel veel mensen, ja, overnight van katholiek protestants waren geworden, maar dat dat niet diep ging. Dat een echte reformatie van het innerlijk leven nodig was. En dat is er dan ook gekomen. Maar het was natuurlijk niet zo idealitair dat ineens al die mensen die protestants geworden waren nu zulke degelijke protestanten waren. Die mensen waren eigenlijk niet erg veranderd. Het is ook leuk om te zien in de boeken van die tijd, kerkenraden, notulen, soms ook rechtszaken, hoeveel van die mensen stiekem nog aan hun katholieke gewoonte vasthield. De Mariaverering, dat krijg je er echt niet zomaar 1, 2, 3 uit. En zo zou je een heleboel andere dingen kunnen noemen waarbij deze mensen vasthielden aan hun katholieke gewoonte. Die overgang is maar zeer geleidelijk geweest. En vandaar dat ik zeg, het is heel moeilijk om te beweren dat nou ineens de waarheid boven tafel was gekomen. Even fanatiek was de kant van de Rooms-Katholieke Kerk wat de vervolging betreft. Misschien heb ik het u wel eens verteld, maar ik heb het u vandaag nog niet verteld, dus verdraag mij. Ik zat ooit in Rome in de Chiesa Nuova. Dat betekent nieuwe kerk. Die kerk is trouwens oeroud. Net als de nieuwe kerk in Amsterdam. Die is ook al oeroud. Maar juist helemaal nieuwer dan de oude kerk. Dus in die Chiesa Nuova, die is vooral van de Jezuïeten. En ik zat er helemaal alleen in die kerk. En ik zat in een van die banken te kijken naar een geweldige afbeelding. Van, ik weet zijn voornaam niet meer, maar van meneer Neri. Dat was de leider van de Jezuïeten in die tijd. Die de taak hadden om die protestanten te vernietigen. En dat zie je ook. Op het moment dat hij sterft, stijgt hij ten hemel. Het is prachtig uitgebeeld. En onder zijn voeten vertrapt hij al die protestanten. Je moet je voorstellen hoeveel mensen in die tijd dachten dat dat de waarheid was. Zo is het eigenlijk. En die protestanten, dat zijn de dwarsdrijvers. Dat zijn de nieuwlichters. Daar moeten we niks van hebben. En toen droomde ik, als het ware, ik gleed weg in een visioen. Oh, een beetje overdreven hoor. Maar ik zat zo te fantaseren, zo ik het ook zeg. Dat Neri boven in de hemel aankomt. En de Heere God staat daar met open arm hem tegemoet te treden natuurlijk. Want ik veronderstel dat die man dat allemaal in alle oprechtheid heeft gedaan. En dat hij de Heere lief had. Dus hij wordt in de hemel ontvangen. En de Heere die neemt hem in de armen en begroet hem. En die zegt, joh, ik heb nog een verrassing voor je. En wie komt daar achter de brede rug van de Heere God tevoorschijn? Maarten Luther. En die twee vallen elkaar daar in de armen. Want alle dwaasheden van de aarde zijn weggevallen. En ze ontdekken nu ineens wat ze gemeenschappelijk hebben. Dat is het heil in Christus. En op het moment dat ik mijn droom daarbij was aangekomen, begon het orgel in die lege kerk zachtjes te spelen. En het speelde een Luthers koraal. Een van die bijzondere momenten die het leven zo rijk maken. Ik vond het geweldig. Het ontroerde mij eigenlijk ook. Want er staat er nog maar een organist in deze kerk gewijd aan de strijd tegen de reformatie en Luthers koraal te spelen. Heerlijk. Dus het was een hele bijzondere bevestiging. En zo is het natuurlijk ook. Al dat dwaze gepraat van wij hebben de waarheid. Wij zijn eindelijk in een tijd aangekomen dat we dat een beetje aan het afleren zijn. Dat we veel meer oog hebben voor dat wat we gemeenschappelijk hebben. Gereformeerde en evangelische protestanten en katholieken. En wat is dat mooi. We leven zelfs in een tijd dat we doorhebben dat zelfs joden en christenen heel veel dingen gemeen hebben. Heel belangrijke dingen gemeen hebben. Ook al moet er hier en daar nog een bedekking van het aangezicht worden weggenomen. Jazeker. En dus kun je bij het artikel ook de vinger leggen op alle dingen die erin ontbreken. Of die je niet precies vindt kloppen. Maar dat ga ik niet doen aan het eind van deze serie. Ik ga wijzen op de mooie dingen die erin staan. Ik vind bijvoorbeeld heel mooi, dat is iets onder het midden, dat de gedachte aan dat oordeel, ik weet niet hoe u daar tegenover staat, er zijn nog steeds christenen die daar ook wel behoorlijk over in zitten hoor. Die het met de zekerheid van het geloof best moeilijk hebben. En die daar ook over zitten, de tobbert, jongen, als ik daar straks voor die rechterstoel sta. Niet alleen dat daar alles openbaar wordt wat je gedacht en gezegd en gedaan hebt, maar dat ook nog eens een keer iedereen erbij staat en dat ook nog hoort. Er kwam ooit een mevrouw naar me toe, een oudere dame die tegen me zei, meneer Odeel, het ergste vind ik niet alleen dat dan alles geopenbaard wordt wat ik ooit gezegd en gedaan heb, maar dat iedereen erbij zal zijn als dat gebeurt. Zo eigenlijk dat ik regelde dat dat straks intiem persoonlijk kan worden afgehandeld. Ik zei, nou mevrouw, dat is één troost, u hoort ook alle rottigheid van alle anderen die daarbij staan. Ik weet niet in hoeverre haar dat getroost heeft. Maar hier staat zo prachtig. Die rechterstoel is zeer begeerlijk en troostrijk voor de vrouw. Wauw, wat is dat mooi. Met andere woorden, die hebben zich nergens zorgen over te maken. Want al die rottige dingen, al die ongerechtigheden, al die zwarte kanten van ons leven, van ons hart, van de duistere schuilhoeken van ons hart, die zijn allemaal gebracht onder het bloed van hem die daar zit op de troon en recht spreekt. Er is niets meer dat hij bij ons zou kunnen aanmerken waar hij nog bezwaar over zou kunnen maken. Want onze verlossing is dan geheel voltooid. Je zou kunnen zeggen, waarvoor is die rechterstoel wat ons betreft dan nog nodig? En dan staat hij bij, daar ontvangen wij de vruchten van de arbeid en de moeite die we hebben verdragen. We zullen loon ontvangen. Daar zullen we best moeite mee hebben eigenlijk, want we vinden dat we geen enkel loon verdiend hebben. Het was allemaal genade, dat is ook volkomen terecht. De Heer Jezus zegt in een van de gelijkenissen in Lucas, wij zijn maar onnutte slaven. Wij ontvangen, wat we ontvangen, ontvangen we uit genade. We hebben niets verdiend. En toch zegt de Heer, ik waardeer het dat je mij toegewijd gediend hebt. Ik waardeer alles wat je voor mij gedaan hebt. Goed, wij zingen in een lied al wat gedaan werd. Ik bedoel een ander lied. Dan kan ik even de formulering niet vinden. Geen een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw gena volbracht. En zo is het natuurlijk. Maar de Heer van zijn kant, hij zegt, er is loon. Zijn kronen, kroon der heerlijkheid, kroon der gerechtigheid, onverwelkelijke kroon. Prachtige dingen die daar gezegd worden. Daar doen we het niet voor. Misschien doen we het eigenlijk vooral voor dat wat we lezen in Matteüs 25. Als daar de koning zegt tegen die slaven en een beloning geeft voor de talenten waarmee ze gewoekerd hebben. Ga in de vreugde. Goed gedaan, dat. Goed gedaan, trouwe slaaf. Ga in de vreugde van je Heer. Goed gedaan. Zoals ik in mijn jeugd hoorde zeggen in een preek. De glimlach van de Heer waarmee je dat zegt. Dat is beter dan alle beloningen die wij krijgen. Er is nog een andere reden waarom het zeer begeerlijk is zoals hier staat, die rechterstoel. Dan zal ik eindelijk kennen zoals ook ik gekend ben, zegt 1 Korinthe 13. Dat wil zeggen, dan zal ik mezelf kennen zoals hij mij gekend heeft. Vanmorgen heb ik gepreekt over Johannes 21, op een heel andere plaats. Maar Petrus zegt, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Met andere woorden, ik mag er nog zo'n potje van gemaakt hebben. Maar u weet diep in mijn hart, u kijkt dan op de bodem van mijn hart, dan weet u dat daar wel degelijk liefde voor u is. Ook al laat ik het niet altijd zo goed zien. Maar dan zal ik ook zelf alle dingen over mezelf weten. Dan zal ik mezelf kennen zoals hij mij gekend heeft. En nooit zal ik hem ook dan meer eren. Want de Heer Jezus zegt in Lucas 7 over die zondares. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. Dat was Simon de Farizeeër. Maar dan pas bij de rechterstoel van Christus, dan pas zal ik zien hoeveel mij vergeven is. En ik zal nooit de Heer meer lief hebben dan op dat moment als ik zal zien hoeveel mij vergeven is. Zo vind je hier heel wat prachtige dingen. Aan het einde, het eindigt met genieten. Mijn vrouw zegt altijd, het 11e gebod is, gij zult genieten. En heel veel christenen hebben daar op aarde moeite mee om dat te kunnen. Ze denken misschien dat het niet mag, of dat het niet goed is, dat je altijd met een ernstig gezicht moet rondlopen. Het is ook een gave als je mag genieten. Binnenkort heb ik lezing over het boek Prediker en ik verheug me daar nu, ik geniet daar nu al van, mag ik wel zeggen. Want daarin komt dat woord genieten heel wat keer voor. Ik geloof in de Statenvertaling komt dat woord genieten in de hele Bijbel alleen maar voor in het boek Prediker. Maar daar dan ook meteen een keer of vijf. Geniet! Het leven is zwoegen, het is naar, het is lastig, je begrijpt een heleboel dingen niet wat er allemaal gebeuren. Maar geniet dan maar van datgene wat de Heer geeft en wat je wel kan overzien en begrijpen. En accepteren, gewoon met dankbaarheid. Maar lieve vrouw, eten en drinken, gezondheid, mooie dingen. En als je die dingen niet hebt, dan blijft er altijd andere dingen over om te genieten. Geniet! Want genieten is een gave van God. En dit, die hele belijdenis, die eindigt met dat woord genieten. De laatste regel, daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Heer. Genieten, dat is de volmaakte vreugde, de volmaakte gelukzaligheid. Ik heb vaak de vraag gehad, hoe zit het er nou in de hemel precies uit? Dat weet ik ook niet. Ik herinner me nog, ook dat heb ik wel eens vaker verteld. We waren nog niet zo lang getrouwd, het is vreselijk lang geleden. Toen een heel oude broeder, jullie kennen hem wel, mij opbelde en hij zei, Willem, mijn vrouw is pas overleden en ik wil graag weten, hoe is het in de hemel? Vertel me dat. Hij zegt intussen zelf al heel erg lang, dus hij weet het veel beter dan ik, maar toen nog niet. Dus ik zei tegen hem, ik weet niks over de hemel, behalve drie dingen. Oké, zit hij, ik pak even een pot op, ik schrijf het op. Ik zeg ten eerste, Lucas 23, we zullen daar met Jezus zijn. Ja, dat heb ik gezegd. Wat is nummer 2? Ik zeg Filippenzen 1, we zullen daar met Christus zijn. Ja, wacht even. Ja, ik heb het. Nummer 3. Ik zeg 2 Korinthe 5, we zullen daar met de Heer zijn. Oké, zit hij. Nog meer? Ik zeg, is dat niet genoeg dan? Nee, ik wil het even zeker weten. Dus al die drie punten, heerlijk. Meer weet ik niet over de hemel te vertellen. We zullen daar bij Jezus zijn. We zullen daar met Christus zijn. We zullen bij de Heer zijn. Dat is puur genieten. En de rest, al die andere dingen, we hebben het over straten van goud, maar dat zijn we zelf. Wij zijn het nieuwe Jeruzalem, dus daar hebben we het over. En zo zou je nog een heleboel andere dingen kunnen noemen. Bovendien gaat het daar helemaal niet over het paradijs. Het gaat inderdaad over de stad van God, dat is de bruid van het lam. De rest hoef je toch ook niet te weten. Als je wil weten hoe het er helemaal uitziet, dan moet je de Koran maar lezen. Die put zich uit in beschrijvingen over hoe het paradijs is. En God komt daar nauwelijks aan te pas. Hoe kun je nou een paradijs voorstellen zonder God? Het paradijs is het paradijs omdat God er is. En om geen enkele andere reden. Te genieten de belofte van God in Jezus Christus onze Heer. De belofte, dat wil zeggen hier de verwerkelijking van die belofte. Nou, dat is een mooi slot. Nogmaals, we kunnen zeuren over alle verschillen en die zijn er een heleboel. Zo wat dat ontbreekt hier, geen duizendjarig rijk, geen Israël, maar zo wat. Soms moet je gewoon de dingen terugbrengen tot hun eigenlijke diepste kern. De goddelozen gaan voor eeuwig verloren, de rechtvaardigen worden voor eeuwig behouden en zullen tot hun eeuwigheid genieten van het samen met de Heer zijn. Dat is waar het om gaat en dat is een mooi slot van deze belijdenis.